Ja, goedemorgen, broeders en zusters. In Israël zeggen we altijd Shabbat Shalom. Dat is de groet op de Shabbat. Hele mooie groet, Shabbat. Dat is rusten. We mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. En Shabbat Shalom. We hebben vrede met God door het werk van onze Heer en Heiland. En dat is... alleen maar genade. Het is een groot voorrecht om samen hier te zijn. En bijzonder voor mij. Ik herinner me nog de eerste preek die ik in mijn leven heb gehouden was in Hoek van Holland aan deze plaats. Ik weet, over Rut, ik weet daar niet heel veel meer van. Ik heb meer papier gezien toen als dat ik de mensen heb gezien, want ik was natuurlijk hartstikke zenuwachtig. Ben ik nog steeds een beetje. Het kan zijn dat ik zal gaan zweten, maar dat is niet van angst. Maar ze zijn erachter gekomen dat ik iets aan mijn schildklier heb, dus maak u geen zorgen. Ik drink veel en ik zweet wat, maar er wordt aan gewerkt. We zijn jullie heel dankbaar dat eigenlijk jullie vanaf het begin al zo verbonden zijn met ons werk, wat we mogen doen in Israël. Het eerste wat ik altijd doe als ik in de gemeente moet spreken, dan kijk ik altijd op internet van wat staat er van die gemeente bekend, hoe staan ze bekend. En het allereerste waar ik altijd naar kijk is van hoe lang wordt daar gepreekt. Dat is ook belangrijk, want soms kom je in de gemeente en zeg nou niet langer dan 20 minuten, want dan komen de mensen niet meer terug. Dus ik check dat altijd eventjes. Nou was dat bij jullie wel een beetje moeilijk, want de een was 32 minuten. En onze broeder Jaap Salduinen maakte er 47 minuten van. Dus nou, dan ga ik er maar een beetje tussenin zitten, ja, als dat goed is. Althans, dat hoop ik. Het tweede waar ik altijd naar kijk is, wat is nu de missie van de gemeente? En ik las bij jullie, wie zijn wij? Er staat onderlinge liefde en betrokkenheid is een van de pijlers van de gemeente. Liefde. En we hebben dat ook gezongen met elkaar, een kinderlied. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw wil de Heer je leren. Liefde, daar wil ik het vandaag eens over hebben. We willen met elkaar eens over nadenken. U weet dat er in de Bijbel heel veel teksten staan over liefde. Een van de bekende teksten uit het boek Hooglied. Want de liefde is sterker dan de dood. Veel water kan de liefde niet uitblussen. En de rivieren zijn niet in staat om de liefde weg te spoelen. En daarom weten we dat ook de liefde een heel belangrijk thema is in de Bijbel. En dan met name ook de liefde tussen man en vrouw. De Bijbel begint met een huwelijk, Adam en Eva. God zegt tegen de eerste mens, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En de Bijbel begint met een huwelijk, maar de Bijbel eindigt ook met een huwelijk. Het boek Openbaring staat, laten wij blij zijn, want de bruiloft van het lam is gekomen. Laten wij blij zijn, want de bruiloft van het lam, de Heer Jezus, is gekomen en zijn vrouw, de gemeente, heeft zich gereed gemaakt. En weet je waarschijnlijk ook het eerste wonder dat de Heer Jezus deed, volgens het Johannes Evangelie, was dat van op een huwelijk, een bruiloftsfeest. Maar als de Bijbel spreekt over liefde, of over een huwelijk, dan is het belangrijk om te zien dat die liefde niet in de eerste plaats te maken heeft met verliefdheid. Hoewel dat wel het beste was wat mij de afgelopen 40 jaar is overkomen. Verliefdheid. Maar toch, in de Bijbel heeft liefde niet in de eerste plaats te maken met verliefdheid of met passie, met hartstocht, met uiterlijke schoonheid. Ja, dat ook. Ik bedoel, als u het boek Hooglied leest, dan zal het u niet ontgaan dat het daar ook gaat over uiterlijke schoonheid. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. U bent mooi. Alles aan u is mooi. De bruidegom zegt tegen de bruid. Zijn benen zijn als marmeren pilaren. Zijn gehemelte is een en al begeerlijkheid. Zo is mijn liefste, ja, zo is mijn vriend. Wel, Salomo zegt, geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. En ja, van elkaar genieten kun je nu helemaal niet in een apart kamertje. En toch, als de Bijbel spreekt over liefde, dan moeten we toch met elkaar ook een spade dieper gaan, ook deze morgen. Want Bijbelse liefde is in de eerste plaats een verbond. De belofte om elkaar trouw te blijven, door dik en dun, in goede en in slechte tijden. In tijden van verliefdheid, maar ook in tijden dat de verliefdheid wat over is. In de tijd dat je partner nog mooi en aantrekkelijk was, maar ook 40 jaar later als zijn haren wat grijzer zijn geworden, of er helemaal niets meer te kammen valt op een gegeven moment. Dat zou toch wel kunnen. Ja. 'S Avonds voor het slapen gaan moet hij zijn bril afzetten. Zijn hoorapparaatje uit zijn oor halen. En even wel kunstgebit op het nachtkastje leggen. En dan toch zegt de Heere, jullie hebben met elkaar een verbond gesloten. En willen we het Bijbelgedeelte van deze morgen goed willen begrijpen, dan moeten we dit inderdaad in gedachten houden. Het huwelijk als een onverbrekelijke band van trouw en toewijding. Een verbond tussen man en vrouw, die elkaar dwars door alles heen vasthouden, door dik en dun, loyaal blijven. Willen we elkaar lezen Hosea 3. Hosea 3. Een heel kort hoofdstukje, maar ook een heel veelzeggend hoofdstukje. Hoofdstuk 3 van het boekje Hosea. Ook in dit gedeelte gaat het over beminnen en over het aangaan van een huwelijk. In Hosea 3 lezen we, de Heere zei tegen mij, tegen Hosea, ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en 1,5 gomer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man te horen. En ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde stenen. Zonder efod en zonder afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heer hun God zoeken. En David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in later tijd. Het thema van de preek is het huwelijk van Hosea als een afspiegeling van de liefde van de God van Israël. Het huwelijk van Hosea als een afspiegeling van de liefde van de God van Israël. Drie punten. En die drie punten preek. Ik zie er een aantal lachen. Ja, daar ben ik gewend van vroeger. Dus dat hou ik nog maar even aan. Hosea's liefde voor zijn vrouw en de ontrouw van haar vrouw, van zijn vrouw. 2, het proces van herstel. En het derde is, zij leven nog lang en gelukkig. Dus het eerste, Hosea's liefde voor zijn vrouw en haar ontrouw. Het tweede is het proces van herstel. En het derde is, zij leven nog lang en gelukkig. De Heere zegt in het eerste vers van het hoofdstuk tegen Hosea, de profeet, ga opnieuw en bemin een vrouw. En uit het verband blijkt dat het hier gaat over de vrouw van Hosea zelf. Maar waarom zegt de Heer God nu, ga opnieuw, ga nog een keer naar die vrouw? Hoezo opnieuw, hoezo nog een keer? Wel, hiervoor zouden we terug moeten naar hoofdstuk 1 van Hosea. Daar zegt de Heer tegen Hosea, ga en neem voor u een vrouw. Wel, tot zover is het niet vreemd. Ik hoop ook dat er hier, als er jeugd is, ja die was er, maar die, ja, die zijn daar aan het tekenen. Ook als ze opgroeien en groter worden, dat ze ook iemand vinden, een levensgezel. En tot zover is het eigenlijk helemaal niet vreemd. Maar dan in hoofdstuk 1 lezen we dat de Heere God aangeeft wat voor vrouw Hosea tot zich moet nemen. En hij zegt, ga, neem voor u een vrouw van hoererijen. Een prostituee. En deze vrouw is niet gedwongen door de omstandigheden om ja, de onvrijwillige prostitutie in te gaan. Maar als je het boekje Hosea leest, deze vrouw is een mannenjager. Het zit in haar bloed om de hoer te spelen. Ze jaagt achter minnaars aan. En ja, deze vrouw moet de profeet Hosea tot zijn vrouw nemen. En na hun trouwerij zou je denken dat het dan wel afgelopen zou zijn met haar flirten naar andere mannen. Want we kunnen verwachten dat nu haar veiligheid, haar vastheid te vinden is in haar huwelijk. Nu heeft ze immers een verbond gesloten voor het leven. Hij heeft beloofd dat hij voor haar zou zorgen. En zij zou voor hem zorgen. Maar als je het boekje Hosea leest, dan lezen we dat het tegendeel eigenlijk waar is. Ze is getrouwd, maar dan toch gaat ze weer de fout in. Ja, geen slippertjes zoals ze dat tegenwoordig noemen. Maar zij kiest er bewust voor om haar man ontrouw te zijn. Zij kiest er bewust voor om het buiten de deur te zoeken. Om weg te gaan bij Hosea. En in dit licht moeten we ook dit hoofdstuk lezen. Waar de Heer zegt tegen Hosea, ga opnieuw. Ga naar die hoer toe. Ga naar haar toe die jouw vrouw is. En bemin haar. Heb haar lief. Zorg voor haar. Heb haar lief ondanks dat ze ontrouw pleegt. Ondanks haar ontrouw, ondanks dat zij haar verbond met jou verbroken heeft. Heb haar lief, hou van haar. Neem deze vrouw in huis. Zij die het alleen maar zoekt bij andere mannen. En zorg voor haar. Gemeente, kunnen we ons voorstellen hoe Hosea zich gevoeld moet hebben. Er is toch niets ergers als afgewezen liefde. En dan deze opdracht. En trouwens, ja, wat zullen zijn buren niet gedacht hebben? Er is een steekje los bij die man. Hosea laat ze het lekker uitzoeken bij die andere mannen. Zoek een andere lieve vrouw. En wat een pijn moet deze Hosea hebben gehad. En misschien denkt u aan uw eigen huwelijk. Het zou kunnen. Misschien denkt u aan het huwelijk van vrienden, van familie, van kennissen. Een huwelijk wat op de klippen gelopen is. Of op de klippen dreigt te lopen. Een huwelijk misschien wat kapot gegaan is. Of kapot dreigt te gaan door ontrouw. Wat een pijn, wat een verdriet. Is er dan in families en in gezinnen. En daarom neemt de Heere God ook het huwelijk tussen man en vrouw ook zo serieus ook in de Bijbel. En laten we daar ook zuinig op zijn. En laten we ook als gemeente, daar komt deze mensen heen staan. Laten we bidden voor de huwelijken in onze tijd. Er is zoveel, om die woord te gebruiken, er is zoveel rotzooi. En hoe vaak worden en hoe snel worden ook wij beïnvloed door die rotzooi uit de wereld. En ook de Satan is bezig om onze huwelijken kapot te maken. Mijn moeder zegt wel eens, ja, dat is eigenlijk het laatste wat nog overgebleven is uit het paradijs. Het huwelijk. En toch, en dat is belangrijk om te zien, deze geschiedenis is ons niet gegeven om ons te concentreren op de pijn van Hosea. En ook ligt er in deze geschiedenis niet in de eerste plaats een les voor ons huwelijkstrouw. Maar wat wil dit gedeelte ons nu eigenlijk communiceren? Wel, dat is eigenlijk maar één ding. En dat is dit. De liefde die Hosea moet betonen aan zijn overspelige vrouw, aan deze hoer, die ontrouwe echtgenoot, dat is de liefde die God betoont aan Israël. Want daar gaat het over in dit boekje. In Deuteronomium zegt de Heere, want jullie, Israël, zijn een volk dat de Heere uw God heilig is. Jullie heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn volk te zijn. Jeremia 31, daar staat, ja Israël, ik heb jullie lief gehad met een eeuwige liefde. En Israël wordt genoemd de bruid van de Heere. En God is de man van het volk Israël. En bij de Sinaï kunnen we zeggen, de berg Sinaï, Horeb, daar sloot God een verbond met Israël. De zogenaamde Ketuva, dat is een schriftelijke overeenkomst tussen man en vrouw. In dat verbond van huwelijk zijn twee partijen. En zo zegt de Heere bij de Sinaï tegen Israël, het volk Israël, ik blijf jullie trouw. Ik ben de Heere, jullie God. Het zal aan jullie niets, jullie zullen aan niets tekort hebben. Maar God vraagt dan aan Israël om hem te vrezen en te gaan in zijn wegen. Hem lief te hebben met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun verstand. Dat is wat bij de Sinaï gebeurt, een huwelijksverbond, Ketuva. Nou, als u een beetje bekend bent in de Bijbel, dan weet u dat daar niet heel veel van terechtgekomen is. Boekje Hosea, daar staat vaak, zij wenden zich tot andere goden. Hosea 4 zegt, want de geest der hoererij, roach tsunim, de roach van hoererij heeft hen misleid. Want de geest der hoererij is in hen. Wij mogen leven in Israël al 12 jaar nu ongeveer. 14 jaar, kijk eens aan. En we mogen daar zijn om ook namens jullie de goede boodschap van Israëls Messias, Yeshua Mashiach, bekend te maken aan het Joodse volk. Israël, ja, sommigen hebben daar een heel romantisch beeld bij. Nou, bij inmiddels niet meer. En ik weet ook niet hoe u naar Israël kijkt. Maar bij heel wat mensen komen nogal eens de vraag op van, ja, hoe heeft de Heere nu in vredesnaam met zo'n zootje ongeregeld, maar dat is geen kanseltaal. Maar hoe heeft hij met zo'n zootje ongeregeld nu een verbond aan kunnen gaan? Waarom heeft hij nou uitgerekend met dat volkje een verbond gesloten? En levend in Israël kunnen we ons dat heel goed voorstellen. Moshe Katsav was de 8e president van Israël. Was aangeklaagd voor aanranding. Veroordeeld tot 7 jaar cel. Ehud Olmert, minister-president, burgemeester van Jeruzalem, veroordeeld voor omkoping in 2015, veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Arya Dery, minister van Binnenlandse Zaken, een zeer religieus man, veroordeeld voor het aannemen van $155.000 aan steekpenningen. Een gevangenisstraf van 3 jaar. Fraude, omkoping, corruptie, machtsmisbruik, er komt geen eind aan. Waarom heeft God nu met dit volk een verbond gesloten? Er is maar één antwoord. Het is Gods onvoorwaardelijke liefde voor dat volk. Dat volk wat hem zo vaak heeft afgewezen. Israël, hun God, hun maker, hun bruidegom. Zo vaak afgewezen. En toch, God bleef en blijft hen liefhebben. Ja, dan gaat het hier over de liefde van God ten opzichte van Israël. Maar er is ook een toepassing te maken naar deze wereld of naar u en mij. Maar even een duik. Twee, dankjewel. Want wie kan de liefde peilen van God voor deze wereld? Voor deze afvallige wereld? Want al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor deze wereld. Wat voor wereld? Een wereld die op hem wachtte. Heeft God gewacht totdat deze wereld er een stukje beter op zou worden? Nee, hij gaf zijn zoon aan een wereld verloren in schuld. Aan een wereld die met de rug naar hem toe stond. Aan de wereld die hem afwees. Aan deze wereld heeft God zijn zoon gegeven. En wat denkt u trouwens van ons? En daar staat in de Romeinenbrief, God bevestigt zijn liefde jegens ons, jegens mij, jegens jullie. Daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Toen wij niet naar hem vroegen. Toen was hij daar met zijn opzoekende liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We gaan naar ons tweede punt, het proces van herstel. Er staat dat Hosea op weg gaat om, ja, of, dat staat er niet, maar dat kunnen we uitmaken uit de tekst. Dat Hosea op weg gaat om zijn vrouw te zoeken. En waar vindt hij deze vrouw? Hij vindt haar op de markt. Want er staat dat hij haar koopt voor 15 zilverstukken. En 1,5 gomer gerst. Er zat voor 15 zilverstukken en 1,5 gomer gerst. Kocht ik haar toen voor mij. Nota bene zijn eigen vrouw op de slavenmarkt. 15 zilverstukken en 1,5 gomer gerst. Dat maakt samen 30 zilverstukken. En weet u, dat is de prijs van een slaaf. En niet de prijs van een levende slaaf, maar van een dode slaaf. Dat lezen we in Exodus 21, dat er staat, als een rund een slaaf of een slavin met zijn horens stoot, en deze slaaf of deze slavin die sterft, dan moet de eigenaar van het rund, moet een schade, degene van wie dat rund is, moet de eigenaar van het rund, of de eigenaar een schadevergoeding betalen van 30 zilverstukken. Dit is dus de prijs van een slaaf. Ja, de vrouw van Hosea, terechtgekomen op een slavenmarkt. Ja, hoe gaat dat? Hosea had een vrouw getrouwd. Mooie en knappe vrouw. Maar een vrouw die de neiging had om haar lichaam met zoveel mogelijk mannen te delen. In haar huwelijke staat is zij weggegaan bij deze Hosea. Ze kon genieten van de zorg van haar man, maar ze ging bij hem weg. En het ging eigenlijk steeds minder met haar. En ja, weet je hoe het gaat? In het begin ben je mooi en aantrekkelijk. En dan ben je veel waard. Ook in onze tijd. Maar als de schoonheid verdwijnt, dan word je eigenlijk steeds minder waard. Wij kennen iemand in Dimona in Israël. Die was Miss Marokko. Ik denk 50 jaar geleden, denk ik. Ja, misschien wel langer geleden. Ja. 60 jaar geleden. Miss Marokko. Nu loopt iedereen haar in Dimona voorbij. Ze loopt met een stok, ze loopt krom. Alles wat ze heeft is versleten, knieën, armen. In de ogen van de wereld geen waarde meer. En de eigenaar van deze vrouw, van Hosea, zegt: geef maar de prijs voor een slavin en dan mag je haar terugkopen. Geef maar voor haar wat je wilt. Van iemand werd ze een niemand, waardeloos. En moeten weten, de prijs die Hosea betaalt voor haar is niet de prijs hoe hij over haar denkt. En wat onze zus ook zei, wij hebben in God heeft ons waarde gegeven. Wij zijn van waarde, wij zijn kostbaar. Maar dat is de waarde in de ogen van de wereld. En Hosea, hij is bereid om die prijs te betalen. Wat een liefde, wat een trouw. Werd ook toepast op Israël. Israël als volk ging bij God vandaan, want daar gaat het hier over in dit gedeelte. Maar als ze naar andere mannen ging, als ze het ging zoeken bij andere volkeren, bij andere goden, dan zakte haar waarde. Dan werd het volk tot slaaf gemaakt, weg bij het leven. Toen ze in ballingschap ging, ja, was haar waarde verdwenen. Maar weet u, in de ogen van God bleef Israël zijn waarde houden. In hetzelfde boekje Hosea, hoofdstuk 10, daar zegt de Heere God: ach Efraïm, ach Israël, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Mijn hart wordt verscheurd, staat er. Door barmhartigheid word ik bewogen. Israël, hoe kan ik je nou loslaten? Ik kan het niet. En dan zien we het proces van herstel. In vers 3. U moet bij mij blijven en u mag geen hoerij bedrijven. U mag geen andere mannen toebehoren en ook ik zal niet meer bij u komen. Met andere woorden, deze vrouw van Hosea, zij zal in isolatie gaan. Ze zal stoppen met het gaan naar andere mannen. Maar dat niet alleen. Maar we lezen ook dat ze een poosje dan niet zal genieten van het feit dat Hosea haar man is. Ze hebben wel een relatie, maar geen gemeenschap met elkaar. Met andere woorden, we zijn getrouwd. We hebben elkaar terug. Maar we genieten nog niet met volle teugen van elkaar. We slapen voor een poosje in een apart kamertje. De plaats die je als mijn vrouw in zou moeten nemen, die kun je nu nog niet innemen. Vers 4. Want de Israëlieten moeten vele dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde stenen. Zonder efod en zonder afgodsbeelden. Dit spreekt over het oordeel van God wat over Israël gekomen is. We kunnen denken aan de geschiedenis van Israël. Vele dagen, staat hier met andere woorden, zullen zonder leiders zitten. Gesproken wordt over een koning, over offers, het priesterschap. Er staat dat ze vele dagen zonder zullen zijn. Wel, in die situatie leeft Israël nog steeds. Geen tempeldienst meer. Er is geen tempel in Jeruzalem waar de offers gebracht kunnen worden. In 70 na Christus werd de tweede tempel verwoest. En daarom is er al meer dan 2000 jaar geen tempeldienst meer. En juist deze maand, die Shabbat, 7 augustus, dat was de meest droevige dag voor het Joodse volk. Daarin gedachten ze dat de eerste en de tweede tempel waren verwoest. Geen tempeldienst meer. Ook staat hier, zal Israël zitten zonder koning. Ja, er zijn natuurlijk best wel leiders in het land. Maar geen van hen kan hen leiden tot die heerlijke, glorieuze toekomst waar de Bijbel over spreekt. Ja, ministers hebben we niet tekort in Israël. Ik weet niet hoeveel we het hebben, maar in ieder geval heel veel. En heel veel verschillende. Om de paar jaar dan hebben we wel een heel nieuw clubje. We hebben minister van Binnenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Sport, minister van Gezondheid, van Financiën, minister van Toerisme, enzovoort, enzovoort. Geen eind. Het is interessant dat in het Hebreeuws het woordje voor minister is sar. Dus sar bitachon, dat is de minister van Veiligheid. Heel interessant woord sar, want u kent allemaal die tekst uit Jesaja 9, waar gesproken wordt over de Messias, over de Heer Jezus. Een kind is ons geboren. En wat is zijn naam? Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader en Sar Shalom, vredevorst, de minister van de vrede. En dat is waar het ook in Israël op dit moment nog steeds aan ontbreekt. Naast de Sar HaBitachon, minister van Veiligheid, Sar HaTayarut, minister van Toerisme, hebben in Israël nog de Sar Shalom, de vredevorst, de minister van de vrede. Het laatste punt, en ze leven nog lang en gelukkig. Want ook deze situatie dat Hosea en zijn vrouw apart moeten leven. En dat God en Israël eigenlijk nog niet zijn waar ze zijn moeten. Dat is een situatie die maar tijdelijk voortduurt. Kijk maar in vers 3. En daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in later tijd. Dit gedeelte spreekt over de glorieuze toekomst van het land en het volk Israël. Omwille van de tijd kunnen we daar niet heel uitgebreid op ingaan, maar alle profeten die spreken over deze heerlijke tijd die komt voor Israël en het Joodse volk. Als natie, als volk, zal Israël zich straks neerbuigen voor hun eigen Messias. En nu zien we dat nog in het klein. Maar het gebeurt. Steeds meer Joodse mensen komen tot geloof in hun eigen Messias. Yeshua HaMashiach. Nu nog in het klein. En mogen er in die man ook getuigen van zijn. Maar we zien het in Jeruzalem, in Beersheba. Bijna elke plaats in Israël. In bijna elke kibbutz is wel een kleine gemeenschap. Van Joodse mensen die geloven dat Jezus de Messias is. En dat geeft hoop. Ja, dan wordt hier gesproken over David hun koning. Want het gaat natuurlijk over de grote zoon van David, over Jezus. En nog steeds wijst de meerderheid van het volk Israël hun eigen Messias Jezus af. En daarom, dat is ook de reden waarom Israël zich nog steeds in isolatie bevindt. Zonder heiligdom, zonder tempel, zonder priester en zonder hun eigen koning Jezus. En natuurlijk, wij zijn blij dat ze een sterke defensie hebben. En ik las gisteren in de krant dat het waarschijnlijk binnenkort ook, ja, dat ze toch ook af willen rekenen met Iran. Want die spanning die blijft er ook. Maar tussen Israël en Iran, bijna elke dag. Natuurlijk zijn we blij dat zij een sterke defensiemacht hebben. Maar uiteindelijk zal dat niet hun redding zijn. Er is maar één redding. En dat is hun eigen Messias, onze Heer en Heiland. En weet u, de Heer Jezus was zo verlangend dat dat volk, zijn volk, ik ben gekomen, hij is gekomen tot het zijne. Dat waren niet wij, heidenen. Ja, wij mogen er ook bij horen. Maar hij kwam tot zijn eigen volk. Waarom? Opdat ze hem zouden leren kennen. Misschien kent u de tekst wel uit de evangelie waar de Heer Jezus zit op de Olijfberg. En dat hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig tot wie ze gezonden zijn. Hoe dikwijls, hoe vaak heb ik jullie kinderen niet willen vergaderen zoals een henna kuikens onder haar vleugels. Maar jullie hebben niet gewild. Maar dat is niet het einde. De Heer Jezus zegt in dat gedeelte in Matteüs 23 vers 39. Vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. Totdat jullie zeggen, Baruch haba, b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Jullie zullen mij niet meer zien, zegt hij tegen Israël. Totdat jullie als volk zullen roepen, Baruch haba, b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Er komt een dag in later tijd, zegt Hosea 3, dat Israël zich als volk zal bekeren. En dat ze de Heren en zijn gezalfde, de Heer Jezus, zullen zoeken en vinden. Ja, en dan zullen we werkelijk wat beleven. Paulus zegt over dat herstel van het volk Israël in de Romeinenbrief. Want als een verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? Met andere woorden, omdat Israël 2000 jaar geleden de Heer Jezus afwees als hun Messias. Dat is niet de bazuin. Nee. Die zal harder klinken. Maar het feit dat Israël haar Messias heeft afgewezen 2000 jaar geleden. Daarom zitten wij hier in Hoek van Holland als heidenen, als niet-Joden. Daardoor is het evangelie uitgegaan naar deze wereld. Maar, zegt Paulus, ja, ze hebben Jezus afgewezen. Maar wat zal er gebeuren? Oh, dat was trouwens het teken dat ik moest stoppen, zeker? Of niet? Nee. Maar wat zal er dan gebeuren als Israël als volk hun Messias aan zal nemen? Dan zal de wereld echt wat beleven. En dan staat er, dan zullen ze zich wenden tot de Heere en zijn goedheid. El Adonai betuvo. Tof. Hoort u misschien het woordje tof? Ja, tof. Is gezegend dat we die goedheid van God, dat tof, wel hebben mogen ervaren in ons eigen leven. Psalm 34 zegt, proef en smaak dat de Heere goed is. Hebben we die goedheid al ervaren? Ja, nu weet ik, nou, dat weet u niet, een paar weten dat wel. Ik ben nog van de oude psalmen, de oude berijming. Het is ook een mooie psalm, hè? Psalm 27. Zeren goedheid kent geen paal. Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 42, vers 3. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God staat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 86, kan ik niet nalaten. Heer, de goedheid, tof, de goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuldverheven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Zijn we niet de gelukkigste mensen op heel de wereld, als we die goedheid van God hebben mogen ervaren. En dat mogen we toch ervaren, ook deze morgen. Ja, de gemeente is niet heel groot. Maar wat een zegen dat we die goedheid van God kunnen proeven elke zondag. En ook elke door de weekse dag. Ja, daarom mag het ook heel persoonlijk zijn. God heeft ook ons gezien, hij heeft ook ons getrouwd als gemeente. Maar ook ons persoonlijk. Hij heeft ons uit de rommel gehaald. En ja, en hoe vaak zijn wij, ben ik dan niet zoals Israël, weg bij de Heer vandaan. Toch maar mijn eigen wegen gaan, toch maar zelf uitzoeken. En dan toch de Heer zegt, ik laat je niet los. Ik heb met jou, met jullie, in de Heer Jezus een eeuwig verbond gesloten. Ik zal je niet loslaten. Ja, dan toch, dan moeten we uitwerken voor navelstaren. Weet u, soms zijn we zo gericht op ons eigen leventje en op ons eigen gemeentetje. En dat mag, dat is goed. Maar soms vergeten we wel eens dat het God te doen is om heel de schepping. Heel de schepping zucht en heel de schepping zal moeten worden verlost. Corona, oorlog in Rusland, Oekraïne. Ja, we leven nog steeds in een gebroken wereld. Maar denkt u dat God deze wereld loslaat? Maar we moeten wel alert blijven. De Heer zegt dat eigenlijk deze dingen die we nu zien gebeuren, is het begin van alle ellende. Ja, het is niet heel positief. Maar dit is nog maar het begin. Veel mensen dachten, ja, als de corona nou weer achter is, dan hebben we alles achter. Nu krijgen we de Oekraïne weer. En we denken, als dat weer over is, dan gaan we weer de goede kant op. Ja, bijbelgezien moeten we zeggen, nee, dat is niet. We gaan niet de goede kant op. Maar Jezus zegt, wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, zo hef dan je hoofd omhoog. Want je verlossing is nabij. Wat een dag zal het zijn als onze Heer en Heiland terugkomt. Door de oordelen heen, door de verdrukking heen, er is toch toekomst. Toekomst voor Israël, vrede in Israël. Toekomst voor deze wereld. Zijn shalom wordt wereldwijd. En ook wij zullen onze Heiland zien in al zijn glorie en heerlijkheid. Er is hoop voor Israël. Er is hoop voor de gemeente. Er is hoop voor deze wereld. Er is hoop voor u en voor mij. Ik zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien. Schitterend in schoonheid en pracht. Hem zal ik daar dankbaar mijn huldigheid bieden, dat hij voor mij heeft volbracht. Amen. Zullen we samen nog bidden. Heere, dank voor die moment dat we zo bij elkaar mogen zijn, Heere, dat we ook uw woord mogen openen. Heere, dank u wel voor uw noodaflatende trouw aan uw volk Israël, mogen aan ons. En Heere, dan hebben we gesproken over een huwelijk, wat niet goed was. Heer, en van sommige mensen sommige broeders en zusters was het misschien pijnlijk om ook deze geschiedenis te horen. Heer God, daarom willen we op een hele bijzondere manier voor hen bidden. Heer God, geef ons als gemeente hen bij te staan. Heer, geef ons gebed voor onze huwelijken in de gemeente. Heer, die toch een afspiegeling mag zijn van uw liefde voor uw volk Israël. Heer, daarom vraag ik een zegen voor de bazuin. Heer, dat we inderdaad een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn in Hoek van Holland en de omgeving. Want Heer, we zien dat er nog zoveel mensen in duisternis wandelen. Mensen die u niet kennen. Mensen die op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid zonder dat ze het misschien weten. Heer God, trek hen met de koorden van uw eeuwige liefde. Heer, we bidden u voor onze gezinnen, voor onze kinderen, kleinkinderen. Heer, we danken u dat we mogen leven in deze tijd. En we danken u dat we ook mogen genieten van alles wat er is in deze wereld. Maar Heer, houdt u hen ook vast. Heer, met name hen die af zijn gehaakt. Die het geloof vaarwel hebben gezegd. Heer, God wilt u tot hen hun hart spreken. Want Heer, weet dat wij kunnen spreken, we kunnen getuigen. Maar alleen u bent degene die het hart kan openen. Heer, open daarom ook hen harten. Heer, we prijzen uw naam voor het feit dat er toekomst is. Dat er hoop is voor Israël. Dat er hoop is voor de gemeente. En dat er hoop in een toekomst is voor ons. En voor alle die uw verschijning hebben lief gehad. We prijzen uw grote naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.